Cool.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gemeente, zingen we daarvan, Psalm 3, vers 2 en vers 3. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen ook wij vanavond belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. We doen dat met de woorden van het apostolicum en we zingen daarna op Psalm 127 daarvan vers 1 en vers 2 over de Heere die het zijn beminde geeft in de slaap. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe en genadige Heere, uw Vader in onze Heere Jezus Christus, mogen we u aanroepen in onze gebeden. Heere, mogen we allereerst op deze biddag tot u komen met onze dank dat het weer biddag mag zijn. En Heere, dat u gezorgd hebt voor een nieuwe, een verse, een levende weg naar de troon van uw genade. Om met alle vrijmoedigheid toe te gaan tot u de Heilige. Wat een wonder. Een weg geplaveid door uw bloed. Een weg die vanuit ons nooit begaanbaar zou kunnen zijn. Maar u hebt zelf die weg begaanbaar gemaakt. En Heere, dan met het recht om alle dingen bij u te brengen. Ook al die dingen waar we zo mee kunnen zitten. waar we zoveel zorgen over kunnen hebben. Al die dingen die ons zo bezig kunnen houden. Maar Heer, ook al onze vreugde, al onze dank. Al die zegeningen die we van u steeds weer mogen ontvangen. Wat is het rijk om u er steeds ook weer voor te kunnen en te mogen danken. Heer, wij danken u in het bijzonder voor uw huis. Ja, wij danken u voor u, de koning van de kerk. Wij danken u voor wie u bent, vanuit uw liefde en uw genade, uw opzoekende zondaarsliefde. En Heere, dat we iedere week weer aan het begin van de week, die eerste dag, onze toevlucht mogen nemen tot uw huis, om daar in het bijzonder bepaald te worden bij u en uw woord. Maar dat dat op een dag als deze ook zo kan. En Heere, dat u uw gemeente geeft. Wat is dat bijzonder? Gemeenschap der heiligen. Om samen ons te verootmoedigen voor u. Om samen ons in te keren tot u. Heere, samen tot u te bidden. Samen te zingen, u de lof te brengen die u toekomt. En zo ook christelijke handreiking te doen. Heere, wij bidden u, mag het goed zijn op deze dag. Ook als we in het bijzonder onze gebeden tot u hopen te richten. Heere, wij danken u dat u omgezien hebt naar ons in onze verlorenheid. Wij danken u dat u uw lieve zoon hebt gegeven. Hij die de weg gegaan is naar het kruis, naar zijn bloedstorting. Dat verzoenende bloed, dat reinigt van alle zonden. Heer, wij kunnen er niet bij. We kunnen het bewonderen. En we mogen u ervoor danken. En doe ons erin delen. En geef dat we mogen weten van de verzoening van onze zonden. Heer, dat het goed is tussen ons en tussen u. Heer, wij belijden u dat wij zondaren zijn, dat wij gezondigd hebben. Heb dank voor dat verzoenende bloed van u. Dat schelakenkoord waar vanmorgen bij stilgestaan werd, wat een rijke boodschap. Heer, want al waren onze zonden als scharlaken, u wilt ze maken, wit als sneeuw, als witte wol. Een wonder van goddelijke, onuitsprekelijke genade. Heere, geef dat we ons meer en meer bewust worden dat alles uit uw vaderhand voortkomt. En doe ons er iedere keer maar weer opnieuw bij bepaald worden. Bij al die zegeningen die u maar doet neerdalen vanuit uw vaderhand. Dat u als een vader zorgt. En Heere, dan bidden we u, wilt u vanavond hier in uw huis, maar overal waar uw gemeente bijeenkomt, ook op deze dag, ons voorzien van geestelijk voedsel. Wilt u in geestelijk opzicht maar rijk voor ons zorgen. Heere, daal maar in alle rijkdom en in alle heerlijkheid mee. Geef uw geest in rijke mate. Onze ogen zijn op u geslagen om van uw hulp en gunst te vragen. Wees ons genadig in alles wat we nodig hebben. En dan bidden we dat in het bijzonder ook voor de bediening van uw woord. Een heilig gebeuren. Heere, help daarin. Geef ons daarin de leiding en de hulp van uw heilige geest. Hoe zouden wij het zonder dat ooit kunnen volbrengen? Heere, wilt u zomaar woorden geven om te spreken en zo de zalving met uw geest geven, opdat het woorden zijn die harten mogen treffen en die ook lieflijk zijn. Heere, woorden die wat mogen uitwerken. En dan weet u wat wij nodig hebben: vernieuwing, bemoediging, vertroosting, waarschuwing. Heere, mag het er allemaal in zitten. En wilt u door dat woord maar rijk werken. Heer, wij bidden voor een ieder die een bijzondere taak in deze dienst heeft, wat het consistoriegebed betreft, wat het collecteren betreft, het orgelspel, het bedienen van de techniek, om ook dorpelwachter in uw huis te mogen zijn. Laat alles uitlopen op de lof en de eer en de glorie van u, de God die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Heere, gedenk uw gemeente thuis, zegen ons uit uw heiligdom, om Christus Jezus wil. Amen. Gemeente, ik open met u de Bijbel. In Genesis 48. Dat lezen we met elkaar en dan lezen we door in Genesis 49 tot en met vers 2. En dan nog vers 22 tot en met 26. En dat laatste gedeelte, vers 22 tot en met 26, dat is tevens het tekstgedeelte, maar dat lees ik eenmaal. We beginnen Genesis 48 bij vers 1. Het geschiedde nu na deze dingen dat men tegen Jozef zei: zie, uw vader is ziek. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Ephraim. En men boodschapte Jacob en men zei: zie, uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte Israël zich en zat op het bed. Daarna zei Jacob tot Jozef: God de Almachtige is mij verschenen te Luz in het land Kanaan en heeft mij gezegend. En hij heeft tot mij gezegd: zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. En ik zal aan uw zaad na u dit land tot een eeuwige bezitting geven. Nu dan, uw twee zonen, die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Ephraim en Manasse zullen mijn van mij zijn, als het zowel als Ruben en Simeon. Maar uw geslacht, dat gij na hen zult gewinnen, zullen van u zijn. Zij zullen naar de naam van hun broeders genoemd worden in hun erfdeel. Toen ik nu van Paddan kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Kanaan op de weg, als het nog een kleine streek land was, om tot Efrat te komen. En ik begroef haar al daar aan de weg van Efrat, welke is Bethlehem. En Israël zag de zonen van Jozef en zei: van wie zijn deze? En Jozef zei tot zijn vader: ze zijn mijn zonen, die God mij hier gegeven heeft. En hij zei: breng hen toch bij mij, dat ik hen zegene. Maar de ogen van Israël waren zwaar van ouderdom. Hij kon niet zien en hij deed hen naderen tot zich en toen kuste hij hen en omhelsde hen. En Israël zei tot Jozef: ik had niet gemeend uw aangezicht te zien, maar zie, God heeft mij ook uw zaad, uw nageslacht doen zien. Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieën en hij boog zich voor zijn aangezicht neer ter aarde. En Jozef nam die beiden Ephraim met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand en Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand. En hij deed hen naderen tot hem. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij bestuurde zijn handen verstandig, want Manasse was de eerstgeborene. En hij zegende Jozef en zei: de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft, van dat ik was tot op deze dag, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegende deze jongeren. En dat ik hen mijn naam genoemd, en dat in hen mijn naam genoemd worden, en de naam van mijn vaderen, Abraham en Isaac, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden van het land. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, zo was het kwaad in zijn ogen. En hij ondervatte de hand van zijn vader om die van het hoofd van Ephraim op het hoofd van Manasse te leggen, af te brengen. En Jozef zei tot zijn vader: niet al zo, mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook een groot worden, maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Alzo zegende hij ze te dien dagen, zeggende, ik zal Israël zegenen, zeggende, God zette u als Efraïm en als Manasse. En hij zette Efraïm voor Manasse. Daarna zei Israël tot Jozef, zie, ik sterf, maar God zal met u lieden wezen. En hij zal u terugbrengen in het land van uw vaderen. En ik heb u een stuk land gegeven boven uw broeders, hetwelk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand van de Amorieten genomen heb. Daarna riep Jozef zijn zonen en hij zei, verzamel u. En ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Kom samen en hoor, gij zonen van Jacob, en hoor naar Israël, uw vader. En dan gaan we verder lezen in vers 22, het gedeelte wat ook speciaal tekst is voor vanavond, waar vader Jacob zijn zegen aan Jozef geeft. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elk van de takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog is in stevigheid gebleven en de arm van zijn handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Van uw vaders God, die u zal helpen, en van de Almachtige, die u zal zegenen, met zegeningen van de hemel van boven, met zegeningen van de afgrond die daaronder ligt, met zegeningen van de borsten en de baarmoeder, de zegeningen van uw vader gaan te boven, de zegeningen van mijn voorvaders, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen, die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel van de afgezonderden van zijn broeders. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen daarbij stilstaan en dan vooral bij dat gedeelte over de zegen aan Jozef. En we zetten als thema boven de preek een rijke zegen. Maar we gaan eerst ook nog zingen en onze gaven geven. En uw gaven worden op deze middag in allebei de rondgangen gevraagd als extra middag collecte. De heren zegenen u en ook uw gaven. En dan nog wat de diensten voor zondag 12 maart Deo voor Lente betreft. Om 10:00 dominee W.J.C. van Blijderveen uit Kruiningen. En om 6:30 dominee A.J. van de Herik uit Dordrecht. Tot zover deze afkondiging. En we zingen dan als voorbereiding op de preek op Psalm 80 vers 1 en 11 over Israëls herder, die het kroost van Jozef als schapen gunstig heeft geleid. 80 vers 1 en vers 11. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 1, vers 2. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom geplant aan waterbeken. Psalm 1, vers 2. Gemeente, in ons teksthoofdstuk lezen we over vader Jacob die zijn zonen zegent op zijn sterfbed. Biddag aan een sterfbed, zouden we het kunnen noemen. Prachtig. Wij zijn dat toch wel een beetje kwijtgeraakt. Hoeveel sterven tegenwoordig niet in ziekenhuizen of verpleeghuizen of in een hospice. Soms heel steriel, te midden van schermen, slangen en piepjes en allerlei medisch personeel. En soms is een stervende al helemaal niet meer bereikbaar vanwege de morfinepomp of iets dergelijks. Bovendien vermijden velen in onze tijd angstvallig om met een stervende over de dood te spreken. En toch hoor je een enkele keer wel, gelukkig wel, dat komt echt gelukkig nog voor, dat stervenden met hun kinderen nog spreken, afscheid nemen en soms een hele mooie boodschap meegeven of een mooie zegen van boven ontvangen of misschien ook wel een ernstige waarschuwing. En ja, dat is natuurlijk heel rijk. Dat is natuurlijk veel rijker dan wanneer je weet van nou, de stervende die laat heel veel geld na of heel veel goederen. Woorden van een stervende maken ook heel veel indruk. Hoe vaak wordt dat ook niet gevraagd nadat iemand is overleden. Heeft hij of zij nog wat gezegd? En dat onthouden we. En vader Jacob, hij neemt niet alleen afscheid van zijn kinderen. Nee, hij zegent ze ook. En wij zijn dat minder gewend, want zegeningen moeten immers bij de Heere vandaan komen. Hij is immers de bron van alle zegeningen. En hij is ten diepste toch ook degene die de zegen kan uitdelen. Wij mensen kunnen niet zomaar over de zegen beschikken. We hebben een paar keer dat gebeuren bij Peniel voorbij zien komen. Genesis 32, die worsteling van Jacob met die wonderlijke man in die nacht. En dat Jacob dan uiteindelijk uitroept, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Hij weet het, die zegen, die moet ik ontvangen van God. En dan wordt hij gezegend en ja, dan wordt hij Israël, een nieuwe schepping. En deze Jacob die zo vaak geprobeerd had zelf allerlei zegeningen te verkrijgen, soms door list en bedrog, maar bij Peniel wordt hij echt gezegend, ondanks dat hij er een manke levensgang aan overhield. Gemeente, dat betekent dus dat de zegen van God komt en hij de zegen uiteindelijk kan uitdelen. En toch deelt vader Jacob aan zijn zonen zijn zegen uit. Terwijl in het Oude Testament het zegenen was voorbehouden aan de priesterstand. Hoewel we in het Oude Testament ook iedere keer zien dat stervenden hun kinderen zegenen. En ja, wat zien we na de komst van de grote hogerpriester Christus Jezus, dat de oudtestamentische priesterstand vervangen wordt door het priesterschap der gelovigen. En daarom kan een stervende bijvoorbeeld nog steeds zijn kinderen een zegen meegeven. En dan vooral in de vorm van een zegenwens, omdat wij mensen ook niet zomaar over een zegen kunnen beschikken. Ik weet dat er op dat terrein ook heel veel wildgroei is en mensen elkaar zomaar in het wilde weg ook kunnen zegenen. Maar daar is hier bij vader Jacob absoluut geen sprake van. Hij weet het, uiteindelijk komt de zegen van boven. Gemeente, we zien in Genesis 49 dat Jacob al zijn zonen zegent. En wat zien we dan? Dat Jozef de langste zegen meekrijgt. Alleen lengte zegt niet alles. Want wie krijgt de rijkste zegen mee? Hoewel niet de langste, maar wel de rijkste. Dat is Juda. Juda, jij bent het. Gij zijt het. En waarom? Omdat uit hem de Christus geboren zal worden. Hij mag de stamvader zijn van de beloofde Messias. Maar Jozef krijgt de tweede zegen. En de tweede zegen is ook niet niks, zeker niet. En die tweede zegen was ook natuurlijk niet zomaar. Want Jozef, en dat hebben we al de vorige keren ook voorbij zien komen. Jozef was de zoon van zijn ouderdom. En een nakomertje. Bovendien, Jozef was de zoon van zijn lieve vrouw Rachel. En Jozef kende al jong iets van de vrezen van de Heer. En vader Jacob zal hem toch ergens ook beschouwd hebben als een soort geestelijke zoon. En dat heeft natuurlijk gezorgd voor een hele diepe band. En toch doet deze vader Jacob op zijn sterfbed iets heel vreemds. Hij begint namelijk niet met het zegenen van zijn eigen zonen. Daarom heb ik Genesis 48 ook met u gelezen. Hij begint met het zegenen van de zonen van Jozef. Waardoor Jozef weer een voorrangsrol krijgt boven zijn broeders. Dat voortrekken van Jozef destijds, hoe verkeerd het ook was, had wel een diepe achtergrond. Het had ook iets profetisch. Want Jozef was type van Christus. En de vader van Christus, die had al zijn welbehagen in zijn zoon. Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. Hoor naar hem. Hij was de zoon van zijn eeuwige liefde. En daarom was het ook niet vreemd dat vader Jacob zoveel hield van Jozef als type van Christus. En dat prinsenkleed, ook een teken van die voortrekkerij van vader Jacob, had destijds toch ook iets profetisch gehad. Want wat zou Jozef worden? De onderkoning. En ja, als je dat wordt, dan mag je als kind toch ook al wel iets van een prinsenkleed dragen. Ergens ook profetisch. Gemeente, wat vooral fout was bij Jacob destijds, was dat hij Jozef als eerstgeborene behandelde. En toch had ook dat iets profetisch. En dat zullen we straks zien. Gemeente, in het zegenen van de zonen van Jozef behandelt vader Jacob Jozef weer als eerstgeboren zoon. Hij begint namelijk, zoals dat hoorde, met het uitdelen van de dubbele zegen. En die dubbele zegen was natuurlijk bestemd voor de eerstgeborene. Maar deelt hij die dubbele zegen uit aan Ruben? Nee, die dubbele zegen deelt hij uit aan de zonen van Jozef. Waardoor hij Jozef helemaal naar voren haalt als eerstgeborene. En die zonen, ja, dat zijn Manasse en Ephraim. En in vers 5 zegt hij er meteen, ja, het is weer heel vreemd wat hij doet, want dan zegt hij er meteen bij: jullie zijn van mij. Jullie zijn mijn zonen. Wonderlijk. Zij zijn kleinzonen, maar ineens van het ene op het andere moment eigent hij zich die twee zonen van Jozef helemaal toe. En dan zegt hij erbij tegen Jozef, je andere kinderen, zoveel je er krijgt, die zijn dan voor jou, maar deze twee zijn voor mij. Jongens en meisjes, het zal je gebeuren. Je bent bij je opa. En je opa zegt ineens tegen je, vanaf dit moment ben jij van mij. Ben je mijn zoon, ben je mijn dochter. Dat is natuurlijk wel heel vreemd te kijken. Vader Jacob eigent ze zich zomaar toe. En meteen geeft hij ze een hele rijke zegen mee. Waardoor Jozef, ten diepste Jozef, meteen via zijn zonen, de dubbele zegen, de zegen voor de eerstgeborene ontvangt. Bovendien doet vader Jacob nog iets vreemds. Want die dubbele zegen die hij uitdeelt, zo aan het begin al, die doet hij op een hele aparte manier. Jozef die schuift zijn beide zonen naar voren en die zorgt ervoor dat Manasse, de oudste, voor de rechterhand van Jozef komt te staan en Ephraim voor de linkerhand. De zegen met de rechterhand, ja, dat is natuurlijk de eerste zegen, de belangrijke zegen, want Manasse is de oudste. En wat doet vader Jacob dan? En dan zien we weer iets terugkeren, dat hij wat het eerstgeboorterecht betreft, dat hij steeds daarin toch weer een andere weg gaat. Dan kruist hij zijn armen en dan legt hij zijn rechterhand op de jongste. Op het hoofd van de jongste, op Ephraim. En zijn linkerhand op het hoofd van Manasse, waardoor de jongste de grote zegen krijgt, waardoor hij Ephraim voor Manasse plaatst. Misschien werd Jozef op dat moment, die het eigenlijk helemaal niet wil, want die probeert dat te voorkomen, maar vader Jacob die ze door. En ik kan me voorstellen dat Jozef op dat moment wel even herinnerd werd aan hoe hij vroeger zelf werd voorgetrokken, terwijl hij helemaal ook niet de oudste was. En nu wordt zijn eigen zoon Ephraim ook weer voorgetrokken, terwijl hij niet de oudste is. En toch, Jozef, als eerstgeboren zoon van Rachel, krijgt in dit hele gebeuren, want hij krijgt straks ook nog een zegen mee, een rijke zegen van vader Jacob, waardoor hij volop de zegen krijgt van het eerstgeboorterecht. De dubbele zegen. En dat zien we terug in Openbaring 7. Want daar lezen we dat uit iedere stam van Israël 12.000 gezegend zullen worden. En wat lezen we dan over de stam van Jozef? Tweemaal 12.000. De dubbele zegen, de zegen dus van het eerstgeboorterecht, de dubbele zegen ging uiteindelijk naar Jozef toe. En dan lezen we dat het 12.000 verzegelden waren voor Jozef en 12.000 voor de zoon van Jozef. En dan wordt daar Manasse genoemd. Gemeente, de zegeningen die vader Jacob aan Ephraim en Manasse geeft gaan vooral over de grootte van hun nageslacht, over de vruchtbaarheid. En dat element zien we volop terug bij de zegen die vader Jacob geeft aan Jozef in Genesis 49. En als hij daar Jozef zegent, dan noemt hij Jozef een vruchtbare tak, vers 22 van Genesis 49. En misschien is het goed om uw Bijbel er een beetje bij te hebben, want het is een ingewikkeld gedeelte een beetje. Hij noemt Jozef daar een vruchtbare tak. Oftewel, een jonge vruchtboom. En niet zomaar een jonge vruchtboom, nee. Een jonge vruchtboom geplant aan een waterstroom, bij een bron. En daarom hebben we ook Psalm 1 gezongen. Over die frisse boom, geplant bij een waterstroom die op zijn tijd met vruchten is beladen. Een boom waar het blad niet van afvalt. En dan staat er, als je zo'n levensboom bent, hè, dat alles wat je doet je wel zal gelukken. Zoals de dichter van Psalm 1 zingt. Gemeente, dat is leven uit de bron des levens. Uit de grote Zafnat Paaneia. Ik denk ook aan wat Jeremia vertolkt in het 17e hoofdstuk van zijn profetie. Gezegend is de man wiens vertrouwen op de Heere is. Hij zal zijn als een boom aan het water geplant, die zijn wortels uitschiet aan een rivier, die het niet voelt als er hitte komt, zijn blad blijft groen. En in een jaar van droogte is hij niet bezorgd, hij houdt niet op vrucht te dragen. Als we aan de levensstroom Christus geplant zijn, ja, dan is dit de belofte die de Heere daarbij geeft. Gemeente, rijk om die belofte op middag 2023 als een kostbare belofte mee te dragen het komende seizoen in, wat dat allemaal betekent. Als we als levensboom geplant zijn aan de waterstroom, de levensbron Christus. En dat heeft allemaal niks met de Amerikaanse succestheologie of het welvaartsevangelie of iets dergelijks te maken. En dan willen ze je een klein beetje doen geloven dat als je er een euro geloof in stopt, dat er vanzelf welvaart uitrolt en zo. Zo werkt het niet. De Heere weet wat we nodig hebben. En soms wordt zijn zegen pas verkregen door diepe wegen. Denk alleen maar aan Jozef. En toch, als we de Heere vrezen en als onze levensboom geplant is aan de waterstroom Christus, de levensbron met een hoofdletter, dan mogen we zegen over ons leven verwachten. En ook voor het komende seizoen. En dan wordt het waar wat de dichter zingt van Psalm 127, we hebben hem gezongen, dat de Heere het zijn beminden, zijn kinderen, geeft in de slaap. Gewoon terwijl ze slapen. En dan kunnen we gewoon gaan liggen en gerust gaan slapen, van zeer trouw bewust wetend, God is aan onze zij en hij ondersteunt ons. En dat is geen garantie dat het dan allemaal vanzelf gaat, want dat zien we hier bij Jozef ook, als vader Jacob die zegen geeft, want wat staat er in vers 22, dat de takken van die jonge vruchtboom, Jozef, al snel boven de muur uitstijgen. Zo groeit hij, boven de muur. Je zou kunnen zeggen, de takken van die levensboom, of van die boom Jozef, die steken boven het maaiveld uit. Gemeente, mensen die leven aan de levensbron, die steken op een gegeven moment echt boven het maaiveld uit. Met alle consequenties van dien. Wij kennen het spreekwoord, hoge bomen vangen veel wind. Maar dat geldt vooral voor bomen, levensbomen, geplant aan de levensbron Christus. Als onze boom geplant is aan zijn levensbron, dan steken we, hoe het ook wenden of keren, boven het maaiveld uit. Het wereldse maaiveld. En dan worden we nogal eens het doelwit. In onze samenleving steeds meer. De ogen van het inclusieve denken en het hele woke-denken houden hen echt wel in de gaten. Ook de ogen van hen die zo politiek correct denken. En hoewee, als je niet meebeweegt met de mainstream, de lobbyclubs, die zitten niet stil. En ook kerken zullen er steeds meer aan onderworpen worden. Ook de Bijbel. En naar de boeken van Roald Dahl volgt eerdaags ook de Bijbel, let maar op. En volgen kinderbijbels en volgen theologische werken. Big Brother is watching you. En hij houdt ook de kerken in de gaten. Vooral de orthodoxe kerken die niet mee hobbelen in de cadans. De gemeente beseft wel dat die Big Brother een hele andere broeder is dan onze oudste broeder met een hoofdletter. Gelukkig volgt hij ons ook, maar op een heel andere manier. Mijn oog zal op u zijn, op jou zijn. Gemeente, Jozef, bij wie de takken van zijn levensboom boven het maaiveld uitstaken, werd ook het doelwit van verraderlijke aanvallen. In de eerste plaats door zijn broers. Ze verkochten hem naar Egypte. En dan volgen die pijlen, die aanvallen van die vrouw van Potifar, om hem te verleiden. Dag in dag uit ging dat door. Vers 23 spreekt in dat opzicht boekdelen over schutters. Vader Jacob zegt tegen Jozef, we zullen schutters zijn. Je steekt je takken boven het maaiveld uit, maar er zullen schutters zijn. En die hebben het op jou gemunt. En die zullen jouw bitterheid aandoen. En die gaan jou beschieten. En die zullen je haten. En dat is gebeurd. En ja, is het die schutters gelukt, hè? Die broers? En die vrouw van Potifar? Nee. Denk alleen maar aan wat Jozef zei na dat grensoverschrijdende gedrag van die vrouw van Potifar. Zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? We lezen dat Jozefs boog stevig bleef. Dat hij gespannen bleef. Jozef is er niet onder doorgegaan. Hij is niet bezweken voor al die verleidingen, omdat de Heere met hem was. Dat lezen we steeds weer, dat de Heere met hem was. Jozef heeft door Gods genade de goede strijd gestreden en het geloof mogen behouden. En prachtig hoe hij de weg ging, geleid door hoger hand. Door die onzichtbare hand die overal zichtbaar werd, zonder dat die precies beschreven werd, maar die heel dat leven van Jozef leidde naar het doel waartoe God hem bestemd had. Er moest namelijk een groot volk in het leven worden behouden. Het volk waar de verlosser, de zaligmaker uit zou voortkomen. Gemeente, het moest uitlopen op wat uiteindelijk in hoofdstuk 50 staat. Daar moest het op uitlopen. Jullie hebben kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om een groot volk in het leven te behouden. Hij, de Zafnat Paanea, de behouder van het leven. En hij werd er zelf ook door gelouterd. En gemeente, dan vers 24. Daar krijgt de Heere de eer. Het feit dat Jozef staande mocht blijven komt, zegt vader Jacob, door de handen van de machtige Jacobs. Nou, het is niet zo moeilijk om te ontdekken wie die machtige Jacobs is. Het staat met een hoofdletter, dus daar wordt de machtige, de almachtige God van Jacob mee bedoeld. Diezelfde God die Jacob doorhielp, die zal ook Jozef doorhelpen. En dat heeft hij in het verleden ook al betoond. Gemeente, die laatste zin van vers 24 is in onze Statenvertaling niet erg duidelijk. Ik zeg even met eigen woorden wat er wordt bedoeld, dat Jozef staande bleef door de handen van de machtige God van Jacob En dat die God een herder is, de steenrots van Israël. Het slaat allemaal op God, op die machtige God van Jacob. Die is een herder en die is ook de steenrots van Israël. En daardoor bleef Jozef staande. Door de handen van de machtige God van Jacob. Iedere keer lezen we het weer in die geschiedenis van Jozef, dat God met hem was. De Heere was met hem. En hij was met Jozef ook als een herder. Om hem te leiden en ervoor te zorgen dat hij gespaard bleef. En hij was ook met Jozef als een steenrots. Om daarin te kunnen schuilen bij gevaren en om ook vaste grond, fundament onder zijn voeten te hebben. En dat bleek ook in die kuil waar hij geworpen werd, waar hij niet in het slijk wegzonk, maar dat God ervoor zorgde dat hij toch het fundament onder zijn voeten had. Gemeente, deze dingen hebben we in het nieuwe seizoen zo nodig. In de eerste plaats die handen, die zorgende handen, die zegenende handen van de machtige God van Jacob. De Almachtige, voor hem is niets te wonderlijk. En hou dat vast, ook als heel veel dingen misschien anders gaan dan u gedacht had. Als dingen misschien tegenlopen of moeilijk zijn. We hebben in de tweede plaats de Heer ook zo nodig als herder. Als de goede herder die ons leidt, ook in geestelijk opzicht leidt in de grazige weide van zijn woord. En ons ook voert aan die stille water om dat woord ja, te overdenken, erover te mediteren, te herkauwen en noem maar op. Om te zorgen, die goede herder die zorgt voor geestelijk voedsel en voor geestelijk drinken, geestelijke drank, zodat we op onze pelgrimsreis niet omkomen, om dagelijks te worden begenadigd. En we hebben hem ook nodig als steenrots. Het gaat niet alleen maar op een biddag over ons natje en ons droogje. Want al zouden we de hele wereld winnen, en we zouden schade lijden aan onze ziel, wat dan nog? Wat hebben we dan nog? Gemeente, om geestelijk vastgefundeerd te staan op het fundament Christus. Daar gaat het toch ten diepste om. Dat fundament onder ons leven. Dat is toch ten diepste de enige troost in leven en sterven. En zijn eigendom te mogen zijn. Gemeente, we kunnen op een biddag voor gewas en arbeid bidden voor alle tijdelijke zegeningen. We kunnen hele lijsten aanleggen. En daar is deze dag ook wel voor. Om te bidden over al deze gewone dingen. Maar bedenk wel, het komt allemaal voort uit de handen van de machtige Jacobs. De goede herder. De steenrots Christus. En dat mag ons vertrouwen geven voor het nieuwe seizoen. We hoeven het niet alleen te doen, ook als we tobben met onze gezondheid of ons daar heel veel zorgen over maken. Hij is de machtige Jacobs, hij zorgt als een herder. En hij zorgt voor standvastigheid en kracht, maar niet alleen. Wat het tijdelijke betreft, want beter dan het tijdelijke leven is zijn goede tierenheid. En gemeente, dan gaat vader Jacob in vers 25 de zegeningen die Jozef zal ontvangen, gaat hij benoemen, concretiseren. En dan komt hij op drie zegeningen uit. In de eerste plaats de zegeningen van boven, uit de hemel. Op tijd, zon, droogte. Ook regen, de dauw die uit de hemel neerdaalt. Ik vond verrassend dat Mozes later ook de stammen van Israël zegent voordat hij gaat sterven, in Deuteronomium 33. En dan komt hij ook bij Jozef en dan heeft hij het ook vooral over de zegen die voor Jozef en zijn nageslacht van boven komt uit de hemel. En dan zegt hij, zijn land, het land van Jozef en de zijne, zijn gezegend door de Heer. Van het uitnemendste van de hemel en van de dauw. Van het uitnemendste van de zon en van het uitnemendste van wat de maan voortbrengt. Gemeente, in deze tijd van opwarming van de aarde maken we ons steeds meer zorgen over het klimaat dat hard verandert. En daarin hebben wij mensen ook een hele grote verantwoordelijkheid. Maar daarin mogen we ook de zegen en de bescherming van God afbidden. Hoewel we die zegen uit de hemel ook zelf bij mensen kunnen tegenwerken. Door zelf bijvoorbeeld voor heel veel smog of vervuiling te zorgen. Wij mensen kunnen er debet aan zijn als de aarde veel te veel opwarmt. En daar zijn we debet aan. Of als de ozonlaag afbreekt. En dan is de zon op een gegeven moment niet langer een zegen, maar een bedreiging. Het zou een beetje te goedkoop zijn om te bidden om volop zegen uit de hemel, van boven, en zelf door al ons doen die zegen tegen te werken. En daar hebben zaken als CO2-uitstoot en dergelijke natuurlijk ook alles mee te maken. Gemeente, in de tweede plaats noemt Jacob in vers 25 de zegeningen van de afgrond. Van de watervloed van de oceanen, de zeeën en de meren. En daarin hebben wij mensen ook een hele verantwoordelijkheid. In dat opzicht mooi dat juist deze dagen 100 lidstaten van de Verenigde Naties dat oceaanverdrag sloten. Vanaf 2030 zal 30% van de internationale wateren, waarvoorheen helemaal geen zorg voor was, dat zal worden beschermd tegen vervuiling en dergelijke. En dan gemeente in de derde plaats, in vers 25, de zegen van de borsten en de baarmoeder. Nou, de zegen van de vruchtbaarheid natuurlijk. Het nageslacht van Jozef zal groot zijn. Ook wat hun dieren en hun vee betreft. En dat nageslacht zal zo groot worden, dat het gebied dat zij krijgen toegewezen op een gegeven moment te klein zal zijn. Ik zat gisteren nog even op de kaart te kijken naar de gebieden die de verschillende stammen van Israël kregen toegewezen. En dan zie je dat de gebieden die Manasse en Efraïm kregen toebedeeld, dat die fors zijn. En dan nog te klein. En op een gegeven moment, dan wordt het hele 10 stammenrijk nog al eens Efraïm genoemd. Als het bij de profeet over Efraïm gaat, dan wordt daar heel vaak het hele 10 stammenrijk mee bedoeld. Eigenlijk heeft Efraïm de andere stammen een beetje overvleugeld. Ik moet hier wel een opmerking bij maken. Je hoopt natuurlijk dat dat grote nageslacht van de vrome Jozef, hè, zo wordt hij bezongen in Psalm 105, ook helemaal in de lijn van die vrome Jozef, die ook zijn zonden had, maar dan toch, dan zou het zo mooi zijn als dat hele nageslacht van hem, vanuit Manasse en Efraïm en dergelijke, allemaal ook in die weg zouden doorgaan. En dat was helaas niet het geval. En de profeten hebben hen daar volop op aangesproken. En God die noemt Efraïm, dus de nakomelingen van Efraïm, die zoon van Jozef, zijn troetelkind, Jeremia 31. Maar dat troetelkind was vaak heel ongezeggelijk. En heel dwars. Hosea 11 spreekt boekdelen in dat opzicht. Daar zegt God, Ik leerde Efraïm als kind al lopen. Maar ze bekenden niet dat ik hen genas. Ik trok ze. En dan staat er met mensenzeelen. Hè? Dat zijn van die vriendelijke touwen, zacht. Op een zachte manier trok ik ze naar me toe om hen in te winnen. En ik gaf hen eten. Maar mijn volk, Efraïm, bleef zich van mij afkeren. En dan zegt God, hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? Mijn hart is in mij omgekeerd. Zoveel liefde, zoveel zorg. En dat voor een zondig volk. Heel ontroerend hoe God omgaat met dit nageslacht van Jozef. Dat toch een heel andere weg ging. En gemeente, tot slot nog vers 26. Is nog wel een ingewikkeld vers. Daar gaat het allereerst over de zegeningen van uw vader. Van vader Jacob dus. Jacob zegt de zegeningen van uw vader, dat zegt hij tegen Jozef, dus hij bedoelt zichzelf. En dan zegt hij, die zegeningen die ik mocht ontvangen, die gaan de zegeningen van mijn voorvaderen ver te boven. Jacob weet zich een gezegend mens door God. Maar met het woord vader kan, en dat ligt nog wel iets meer voor de hand, vooral ook God de vader bedoeld zijn. Vanuit het voorgaande vers, vers 25, ligt dat eigenlijk voor de hand dat daar God de Vader mee bedoeld wordt. En dan betekent vers 26 dat de zegeningen van God de Vader, de zegeningen van de voorvaders, ver te boven gaan. Dus verwacht het van de zegen van God de Vader. Die gaan de zegeningen die Abraham en Isaac hebben ontvangen, ver te boven. En dan zegt Jacob er ook nog bij, dat ze de zegeningen van de eeuwige heuvels te boven gaan. En dan denk je, wat bedoelt hij daar nou weer mee? Wel, heel profetisch, wat vader Jacob hier zegt. Hij blikt al in de toekomst. En in de toekomst ziet hij al wat er van dat nageslacht van Jozef wordt. Dat dat nageslacht op de heuvels, op de hoogten gaat offeren aan de afgoden. En hij zegt hier, de zegen van God de Vader gaat de zegen van die afgoden die jullie, waar jullie het later van gaan verwachten, ver te boven. Verwacht het daar niet van. En ja, dat zegt hij natuurlijk over die hoofden heen, ook tegen ons. Dat wij het ook voor het nieuwe seizoen niet moeten verwachten van allerlei afgoden, van allerlei moderne afgoden of zo, van carrière, of de afgod succes, de afgod status, of de afgod schoonheid, of de afgod roem. En wat voor afgoden kunnen er niet zijn? We kunnen ze zelf invullen. En gemeente, dan staat er verder dat al die zegeningen die vader Jacob genoemd heeft aan zijn zoon Jozef, dat die op het hoofd, op de hoofdschedel van Jozef zullen zijn en dat ze hem en zijn nageslacht allemaal zullen toevallen. En dan zegt hij er nog iets heel bijzonders bij. De zegeningen zullen terechtkomen op het hoofd, zegt hij dan, van de afgezonderde, de gewijde onder zijn broeders. En ja, dat was toch wel heel verrassend, want wat staat er in het Hebreeuws? Dan wordt het woordje nazir gebruikt. En daar horen we al het woord Nazireër in. Terwijl er nog helemaal geen Nazireërs waren. Jozef, type van Christus, de grote Nazireër. En vader Jacob, die ziet in Jozef al een Nazireër, zij het met kleine letter, type van de grote Nazireër, Christus. En gemeente, al is het dan dat Juda de grootste zegen krijgt. Uit zijn nageslacht zal immers de Christus voortkomen. Jozef wordt hier Nazireër genoemd. En dan staat er dat de zegeningen van God de Vader op zijn hoofd zullen neerkomen. Op het hoofd van deze Nazireër. Deze gewijde. Deze afgezonderde. Onder de broeders. Gemeente Nazireër was in Israël later een gewijde. Die had een uitzonderingspositie, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Maar zo ook Jozef. En die uitzonderingspositie, die geldt en gold ergens ook Israël. Iemand zei eens tegen een Jood om hem te bemoedigen dat hij toch maar behoorde tot het uitverkoren volk van God. En wat zei de Jood tot zijn ontsteltenis tegen hem? Ben jij het een poosje? Wil jij een poosje behoren bij dat uitverkoren volk van God? Want dat heeft consequenties. En daar heeft Jozef van afgeweten. En daar heeft de grote Nazireër Christus zeker van afgeweten. Als er ooit iemand was bij wie de takken van hem als de vruchtboom boven de muur, boven het maaiveld uitstaken, dan was hij het wel. Als er ooit iemand was die bitterheid werd aangedaan door de boogschutters, die beschoten werd, die gehaat werd, dan was hij het wel. Was het alleen maar dat hij beschoten werd door de spuug en de stenen van zijn eigen volk. En hield hij zijn boog gespannen tegen alle aanvallen? Ja en nee. Als Satan hem aanviel, dan zeker. Hij bood weerstand. Maar toen zijn vijanden in de hof op hem aanvielen, en Petrus daar was, met het zwaard, zei hij, doe maar weg. Doe maar in je schede. Werd hij gesterkt door de machtige God van Jacob? Ja en nee. In de hof wel. God stuurde een engel om hem te versterken. Maar dan aan het kruis. Dan heeft hij die steun van de machtige God van Jacob zo nodig. En dan trekt die God van Jacob zich terug. En is hij er niet voor hem, juist toen het erop aankwam, opdat wij tot God genomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Gemeente Jozef, aan de ene kant type van Christus, Nazireër, aan de andere kant ook gewoon mens, met alle fouten en gebreken, en toch afgezonderde. Met een rijke zegen in het vooruitzicht. En dat alles uit de handen van de machtige God van Jacob. Gemeente, met die machtige God, met die zegenende handen, kunnen we het nieuwe seizoen ingaan. Hij is een herder. En met hem als fundament, als rotssteen, reizen we heen naar het vast gebouw van Gods gunstbewijzen. Amen. gemeente, we gaan danken en ook voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we in het bijzonder mevrouw Audijn Alblas opdragen. Zij mocht gisteren 7 maart de leeftijd van 73 jaar bereiken. Ze heeft vanmiddag uitslag ontvangen. En die uitslag gaf nog niet veel duidelijkheid. Er volgen nog 3 chemokuren in plaats van 2. De celwaarden waren gelukkig nog niet echt hoog. En ze krijgt ook nog verdere uitslagen. Dus er is toch nog een stuk zorg. Laten we danken en laten we bidden. Heere, uw zegen, van die zegenende handen, van de machtige God van Jacob, die herder, die rotssteen, die hebben we nodig. Wij mensen kunnen elkaar heel veel zegen toewensen, maar u bent degene die uiteindelijk wel over de zegen gaat en over die zegen beschikt. En wij bidden u aan het begin van dit nieuwe seizoen, onthoud ons die zegen niet. Ook niet over het nieuwe seizoen dat aanbreekt. En wij bidden u vooral om uw geestelijke zegen. Want beter dan het tijdelijke leven is die goede tierenheid, die trouw, die goedheid, die goedgunstigheid, die zegen van u. Heb dank dat u, om die te verkrijgen, aan het kruis uw leven wilde geven, uw bloed wilde geven, uw naam zij hartelijk geprezen. Heren, wij bidden op een dag als deze om uw zegen voor gewassen arbeid, voor de agrarische sector, voor de visserij, de land- en tuinbouw. Er is heel veel zorg. Er is heel veel onduidelijkheid. Er is zoveel onvrede. Er is ook heel veel opstand. Heer, wat zijn er veel schutters bezig die hun pijlen afschieten. Wat is er ook een haat en een bitterheid. En wij bidden daarom, wees voor ons een rots om in te wonen, een veilige schuilplaats, bescherm. Heere, wees voor ons een herder, om te leiden in die grazige weide van uw woord, om ons te beschermen, om ons te voorzien van dagelijks manna, om te zorgen. Heere, wij bidden, geef dat we als samenleving meer letten op de zegeningen, in plaats van op alles wat we misschien niet hebben. Heere, geef dat er meer en meer vrede mag komen. En wat zou het rijk zijn als het ook een vrede zou zijn tussen u en ons, mensen, zondaren. Heere, wij weten van de zorgen die velen hebben. Wij weten ook van financiële zorgen. Wij weten van zorgen over allerlei zaken, ook lichamelijke of psychische zaken. Heer, u weet ervan. En wij danken u dat we ze op een dag als vandaag ook bij u mogen brengen, bij uw genadetroon. Heer, en als we ons veel zorgen maken over het geestelijk welzijn van ons volk, dan bidden we u, bewaar ons ervoor dat uw woord en uw dienst naar de rand worden geschoven. En dat uw kinderen die, als het goed is, boven het maaiveld uitsteken, niet het doelwit worden van allerlei beschietingen, van haat en van bitterheid. Het kan zo makkelijk. Heer, en het zal toch ook in de eindtijd meer en meer openbaar komen. Wilt u daarin genadig nabij zijn. Heer, wij bidden u voor de werkers in de zorg. Als er veel personeelstekorten zijn. waar mensen blootgesteld worden aan allerlei virussen en bacteriën in een tijd van epidemieën. Heere, wij bidden, mag hun verwachting van u zijn en geef u hen dagelijks ook weer kracht om voor liefde en zorg hun werk te kunnen en te mogen doen. Heere, mogen we u op een dag als vandaag in het bijzonder bidden voor uw kerk, wereldwijd, ook in ons eigen land. Het werk van zending en evangelisatie en alles wat daarmee te maken heeft. Ook het werk in de eigen gemeente. Heer, wij bidden u, geef ons, ook het bestuur en iedereen die in dat werk betrokken is, soms ook op de achtergrond, alles wat we nodig hebben. Heer, bovenal de kracht en de liefde en de betrokkenheid en de gedrevenheid vanuit uw geest. Ook in het jongerenwerk. En geef dat onze jongeren al op heel jonge leeftijd hun hart kwijt mogen raken aan u, Koning Jezus. U bent een Heere die trekt met lieflijke koorden. Heb dank. Heer, wij bidden voor de zieken. We denken vooral ook aan de chronisch zieken. Geef de vrede in u. Er gaat niets buiten u om. Ondersteun hen en doe hen zien op u. Heer, we bidden in het bijzonder voor de familie Odijn. Wij danken u dat Marianne gisteren 73 jaar mocht worden. Gedenk haar en haar man Cor het jaar dat voor hen ligt. Een jaar ook van onzekerheid. Vanmiddag uitslag gehad, die nog redelijk onduidelijk was, omdat er nog andere uitslagen volgen. Heer, we weten niet wat de toekomst gaat brengen. Geef dat ze het beide in uw handen kunnen mogen leggen. Heer, wees hen beiden en allen die hen lief zijn, goed en genadig in alle opzichten. Heer, wij bidden op een dag als vandaag voor het christelijk onderwijs. Ook het vervolgonderwijs, het hoger onderwijs. Wij bidden om uw zegen voor de christelijke studentenverenigingen. Heer, we bidden voor deze wereld. Turkije en Syrië. Zegen alle hulp die daar geboden wordt. Heer, we bidden bovenal voor Oekraïne. Nu Bachmoed op instorten staat. O God, ontfermt u zich. Al die jonge mensenlevens, die worden opgeofferd. We hebben er geen woorden voor. Heer, wij bidden u. Mag er een genadig einde aankomen. Heer, zo bidden we voor gezinnen waar het moeilijk is. Op welk gebied dan ook. Waar spanningen zijn. Waar psychische nood heerst. Waar het allemaal donker is. U weet ervan. Heer, zo hebben we u heel veel te vragen. Maar we hebben u ook heel veel te danken. Geef dat we van hier niet weggaan, tenzij uw aangezicht met ons meegaat. Uw vriendelijk aangezicht, vol vrolijkheid en licht. Doe ons in die vrede onze weg mogen gaan en tot zegen zijn voor anderen. We danken u voor wat u ons gaf. Vergeef wat niet goed was. Breng ook weer veilig thuis. Wij bidden dit alles om Christus Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 121, daarvan vers 1, vers 3 en vers 4. Mijn hulp is van de Heere alleen. gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen. Dank u wel.